Goedemorgen allemaal. Waar is Aniek? Goed gespeeld. Echt mooi. Zo, echt. Ik ervoer de kracht van de geest erdoor. Ga door, hè. Ik heb vanmorgen goed nieuws te brengen. Het evangelie is goed nieuws. En bij goed nieuws komt er altijd één naam direct naar boven. En dat is Jezus. Dus ik hoop vanmorgen dat we samen opnieuw onder de indruk komen van wat Jezus heeft gedaan. En wat hij nog steeds wil doen in onze levens. Ja, staat erop. Ik heb een plaatje gevonden van een schermer. Je weet wel, ik weet niet of jullie die sport al eens hebben gezien. Maar dat is iemand die of zwaard vecht met zo'n masker voor. Ter bescherming van zijn gezicht. En hier heeft hij nogal een aanvallende houding. En daar wil ik het over hebben, over de aanval die er soms is. Zoals we allemaal weten, we leven in een wereld waar strijd is. Geestelijke strijd. En we weten ook wie de vijand is. Daar hebben we ons eerste liedje over gezongen vandaag. Dat had Karin uitgezocht. En ze veranderde het woordje mensen in kinderen. Maar de tekst was, en de boodschap van het lied is wel heel duidelijk. Er is een vijand en die gaat rond als een briesende leeuw. En hij komt op allerlei manieren. En daar wil ik iets over zeggen. Als je dit plaatje ziet. En je komt zo iemand tegen. Pak even een hulpmiddel. Het is nou net niet zo'n goede kleur, het is roze. Stel dat dit een zwaard is. Een wapen. Hij loopt op straat en we weten dat er strijd is. En iemand die komt hier tegemoet en die staat zo voor je. Meestal schrik je dan. Tenminste, ik wel. Dus dan ga je op les, op Krav Maga en dan leer je hoe je jezelf kan verdedigen. Maar als je aangevallen wordt en iemand heeft een wapen, dan ben je op je hoede en dan is een natuurlijke reactie angst. En onze tegenstander heeft ook wapens. Maar er is iets gebeurd. En daar wil ik met u naar kijken. In Kolossenzen 2 vers 15. Soms denken we over de duivel alsof die bijna almachtig is. Alsof die maar net een klein beetje minder is als God. Maar dat is een leugen. Dat is echt een leugen. Die leugen wordt ingegeven door angst en ik denk zelfs dat het tactiek is van de duivel zelf. Om ons dat te laten denken. Maar gelukkig hebben we het woord van de waarheid, de Bijbel, en het woord van de waarheid zegt iets anders. Hier wordt gezegd over de Heer Jezus, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Blijkbaar had de duivel wel een wapen. Een stok om mee te slaan. Maar hij is ontwapend. Dus als iemand zo op je afkomt met een wapen. Of het wapen ligt daar op de grond en iemand staat zo. Dat is een verschil voor jouw reactie. Die gedachte moet je even vasthouden. Waar ik naar wil kijken is. Wat was zijn wapen? En wat betekent dat nu voor ons dat hij ontwapend is? En om die vraag te beantwoorden, denk ik dat we naar het vers ervoor moeten. In vers 14 dus. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de macht ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Deze twee versen staan achter elkaar. Ik geloof dat een van de wapens van Satan, en ik denk zijn machtigste wapen, was het handschrift. Dat met zijn bepalingen tegen ons gericht was. Dus ja, wat is dat handschrift dan? Heeft iemand een idee? Je mag gewoon roepen. Ja. Ik denk het ook. Wat zeg je? Ja. De wet en daarop volgend de aanklacht. Ik denk het ook. Het handschrift, letterlijk betekent het handgeschrevene. Dat was wat God zelf deed op de stenen tafelen, de 10 geboden. De wet was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Met andere woorden, wij hebben een bepaald gedrag. En de wet, die hou je ernaast. En daar staan al die bepalingen op. En dan kijk je of jouw gedrag overeenkomt met wat in de wet geboden wordt. Dus dat handschrift was tegen ons gericht. Waarom was het tegen ons gericht? Ik denk ook, Paulus beschrijft daar iets over in Romeinen 7, dat wij door onze zwakheid niet in staat waren om die wet te houden. Door onze zondige natuur, door onze oude mens die steeds geneigd is tot alle kwaad, konden wij die wet niet houden. In Jacobus staat er zelfs, als je één gebod overtreedt, stel je houdt 99% van de tijd hou je alle geboden, alle 10 geboden en die 364 andere, of ik weet niet precies hoeveel, heel veel nog meer. Maar je overtreedt één gebod, zegt Jacobus, dan heb je heel de wet gebroken. Met andere woorden, niemand lukt het om de wet te houden. En uiteindelijk weten we dat er maar één iemand dat ooit gelukt is. De Bijbel gaat zelfs zo ver om te zeggen dat de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dus blijkbaar is het zelfs zo, dat als wij leven onder een wet, dat de zonde die in ons is, toeneemt. Dat is een heel raar principe eigenlijk, als je erover nadenkt. Ik heb vroeger altijd geleerd, die wet die is er, om te voorkomen dat je gaat zondigen. Om te voorkomen dat je gekke dingen gaat doen, die wet houdt je een beetje in toom. Maar het geestelijke principe achter de wet is, waar je iemand een wet oplegt, neemt de zonde toe. Door de zwakheid van onze zondige natuur. Klinkt een beetje technisch, maar het is niet zo moeilijk. Als je nadenkt over je eigen leven, hoe harder je iets probeert niet te doen, en je eigen kunnen, hoe groter de kans dat je toch weer in zonde gaat. Dus wat Satan doet en geprobeerd heeft, is met dat wapen van hem te slaan. Die wet was zijn wapen. En wat hij probeert en geprobeerd heeft, is om mensen steeds te trekken in een wet mindset. Dus proberen de mensen te laten denken dat je pas iets bent, dat je pas iets voorstelt als je alles goed doet, als je iets presteert. En wat is nou zo ontzettend gaaf en bijzonder en de kern van het evangelie? Dat Jezus gekomen en die wet vervuld heeft. Hij riep aan het kruis, het is volbracht. Hij heeft die wet vervuld. En daardoor die vijand openlijk te schande heeft gemaakt. Openlijk ontroond heeft. En hem ontwapend heeft. Want omdat de wet vervuld is, komt er nu een andere mogelijkheid voor ons. Kijk, hier staat het. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof openbaar zou worden. Dus die wet was tijdelijk. Dat blijkt uit deze tekst. Er staat totdat. Die wet was tijdelijk. En wat die wet deed, is ons gevangen houden. In een andere tekst staat dat de wet een tuchtmeester was, tot Christus. En wat doet een tuchtmeester? Die staat dus daar met zijn stok. En die geef je ervan langs als je het niet goed gedaan hebt. Sommigen weten dat nog van vroeger. Ik ook. Maar uiteindelijk produceert dat geen goede vrucht. Want waar de wet is, neemt de zonde toe, zegt Paulus. Maar nu het goede nieuws. Eerst waren we gevangen door de wet. Maar nu heeft Jezus ons vrijgekocht van de wet. Want er staat, totdat het geloof openbaar zou worden. En op het moment dat Jezus stierf van het kruis, dat hij de prijs betaalde voor de zonde, was er een nieuwe optie, een nieuwe weg. Namelijk, de rechtvaardige zal leven door geloof. Dat principe was in het Oude Testament al neergelegd. Maar het wachtte eigenlijk op het moment van vervulling in het Nieuwe Testament. Jezus opende de deur voor ons om te gaan leven door geloof. Niet meer rechtvaardig te worden door eigen werken, maar rechtvaardig te worden door geloof in de rechtvaardigheid van Jezus. En er staat zelfs dat zijn rechtvaardigheid ons wordt toegerekend. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Maar nu even terug naar die tegenstander. Want die duivel, die gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. Op zoek naar wie hij kan verslinden. Naar wie hij kan verslinden. Met andere woorden, hij kan niet iedereen verslinden. Dus de vraag is eigenlijk, wie kan die dan verslinden en wie niet? Toch? Ik geloof als je dit principe verder doorvoert van de wet als zijn wapen. Dat hij kan verslinden degene die nog in die wet mindset zit. Dat hij impact heeft op levens van mensen die nog onder die wet zitten. Want waarom? Ik vroeg net, wat is dan die stok? Cora die zei dat is de wet. En Arjan zei dat is de aanklacht. En het is allebei waar. Kijk maar. In Openbaringen 12 vers 10 wordt de duivel genoemd de aanklager van onze broeders. Hij klaagt ons aan. Waarmee klaagt hij ons aan? En trouwens, de schriftgeleerden die deden het eigenlijk hetzelfde bij Jezus. Hè? Ze probeerden hem ook te pakken op iets wat hij niet goed deed. En ze moesten heel goed zoeken. Ze moesten zelfs zo goed zoeken dat ze niks konden vinden. De schriftgeleerden en de fariseeën letten scherp op hem. Of hij op de Sabbat genas om een aanklacht tegen hem te vinden. En ook later op het moment dat Jezus voorgeleid wordt. Nadat hij gevangen is genomen. Hebben ze allerlei beschuldigingen tegen hem geuit. Maar eigenlijk sloegen ze allemaal nergens op. Er was geen één aanklacht die recht van spreken had. Met andere woorden, hij was 100% goed. Hij was 100% zuiver. Hij was 100% in lijn met Gods woord. En daarom kon hij het offer brengen. Daarom kon hij de prijs betalen. Maar de duivel probeert wel om ons aan te klagen. En hoe doet hij dat dan? Ik denk dat hij dat vaak doet in onze gedachten. En ik weet nog steeds het moment dat ik zelf, ik studeerde in Vlissingen en ik zat op mijn kamertje en ik was ongeveer een jaar tot bekering gekomen. En ik las een boek. En in dat boek werd er uitgelegd dat niet elke gedachte van jezelf is. En dat was zo'n openbaring voor me. Ik schrok er gewoon van. Niet elke gedachte die ik heb is van mijzelf. Tot die tijd dacht ik echt dat elke gedachte die ik had, elke neiging tot zonde in mijn denken, dat hij van Satan was. Of dat hij van mezelf was. Maar ik ontdekte dat hij gedachten plant. In de hoop je tot die zonde te verleiden. Ik hoop dat u dat ook ontdekt heeft. Dat niet elke gedachte van uzelf is. Want anders ga je jezelf namelijk veroordelen om iets wat Satan doet. Bijvoorbeeld. En zo komt hij nog steeds. Hè? Ben jij nou een goede christen? Hoe vaak vast jij eigenlijk per jaar? Hoeveel dagen? Ben jij nou een goede christen? Hoe vaak lees je je Bijbel? Hoe leuk vind jij bidden? Geniet je van bidden? Je hebt toch wel 10 minuten gebeden vandaag? En zo niet? Wat wil dat dan zeggen over jou? Zo heel sneakjes, heel subtiel komen die gedachten. Maar het gaat niet alleen over ons geestelijk leven. Het gaat ook, ben jij wel een goede werknemer? Ben je wel een goede vader? Ben je wel een goede moeder? Ben jij nou een goede moeder? Het is voor de 10e keer vandaag dat je je geduld verliest. En de kinderen op de gang hoort. Kijk niet naar me alleen. Ik spreek meer over mezelf. Die gedachte heb ik regelmatig. Ben jij nou een goede vader? Dat je zo weinig geduld hebt. Dat je niet op kan brengen om voor de 10e keer een spelletje memory te doen. Met je dochters. Terwijl je weet dat zij vals speelt. Ja. Dus Satan komt tot je met gedachten, met leugens, met aanklacht. En wat die aanklacht doet, hij valt die identiteit aan. Ben jij nou dit of dat? En als hij onze identiteit heeft, dan heeft hij het hart van wie we zijn, de kern van wie we zijn. En zo deed hij dat ook bij Jezus. Jezus was in de woestijn, hij werd 40 dagen verzocht. En na die 40 dagen, dan staat er toen hij ten slotte honger kreeg. Toen hij ten slotte honger kreeg, na 40 dagen. Toen kwam die. Dus die eerste 40 dagen nog niet. Blijkbaar. Dat is ook al slim, hè? Je wacht tot iemand op zijn allerzwakste moment is. Want ik heb geleerd, na 40 dagen begint je lichaam zichzelf op te eten als je geen voedsel tot je neemt. Dan moet je lichaam toch iets doen om aan de gang te blijven. En toen kwam die. Als je werkelijk de Zoon van God bent, verander dan deze stenen in brood. En gelukkig, Jezus wist wie die was. Hij voelde zich niet bedreigd door die aanklacht. En hij wist dat hij de Zoon van God was. En hij wist te antwoorden met het woord van God. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond uitgaat. Maar de duivel geeft niet altijd zo snel op. Hij kwam nog een keer. Als je werkelijk de Zoon van God bent, spring dan van de tempel. En weer antwoordde Jezus met het woord van God. En dan kwam hij nog een keer. Als je werkelijk de Zoon van God bent, aanbid mij dan. En ik zal je alle koninkrijken van de wereld geven. En elke keer wist Jezus die aanval te pareren door het woord van God te gebruiken. En dat moeten wij ook doen. Wil wij weerstand bieden aan die aanval van Satan in ons denken, moeten we waarheid nemen en het tegenover zijn leugen zetten. Want hij is nog steeds de aanklager van de broederen. Dat doet hij nog steeds, deze tactiek. En hij probeert ons te trekken in zo'n wet mindset. Hij probeert ons eronder te krijgen. Ik herinner me het moment dat ik had net verkering met Marleen. En Marleen komt uit gereformeerde gemeente in Nederland, als een vrij zware gemeente, waar ze veel nadruk leggen op persoonlijke bekering en dat je door allerlei stappen gegaan moet zijn voordat je kan zeggen dat je kind van God bent. Dus er waren weinig mensen in die gemeente die konden zeggen of durven te zeggen, ik ben een kind van God. Maar Marleen had iets bijzonders meegemaakt en ze was door heel proces gegaan en uiteindelijk geloofde ze, ja, ik ben een kind van God. En er kwam vreugde in haar hart. Een week lang was je in de gloria, vertel je altijd. En een week lang heb je gehuild van ontroering, omdat je eindelijk wist, ik ben een kind van God. Maar toen kwam die aanklacht. En dat kwam soms in de gedachten en soms door de familie heen, of soms door mensen onderheen. En elke keer zorgde dat ervoor die vreugde werd geroofd, en dat de twijfel kwam, en negatieve, depressieve gevoelens. En ik zag dat elke keer. En we hadden soms een mooie zondag gehad met een mooie preek. En we waren vol vuur gingen we naar huis. En dan sprak ik ze later en dan zei ik, hè? En dan zei ik, je zit er weer onder, zei ik dan. Ja, dat klopt. En toen zijn we gaan zoeken van, wat gebeurt er nou elke keer? En dat kwam eigenlijk niet zo uit. En toen hebben we een dag gevast en gebeden. En toen sprak God een tekst tot me. En die tekst was erg belangrijk. Dat was 1 Korinther 3 of 2 Korinther 3, ik weet het even niet meer. Dat waar de wet voorgelezen wordt, dat er een sluier komt. Dat er een bedekking komt. Over hun denken, staat er. En elke keer als die vreugde werd geroofd, werd die geroofd omdat er weer een wet werd naast gehouden. Ja, maar als je een kind van God bent, dan. Er kwam een aanklacht, ben je wel werkelijk een kind van God? Heb je al die stapjes gezet die je moet zetten? Er was twijfel. En dat zorgde voor dat die vreugde ging weg, er kwam twijfel en er kwam een soort depressieve gevoelens. En elke keer moesten we, op het moment dat we dat ontdekten, tegen elkaar zeggen en ook proclameren, nee, dit is een leugen. Die wet, die sluier, die nemen we weg. En we verklaren dat je Gods kind bent. Je bent haar geliefde, zijn geliefde dochter. En hij is voor jou gestorven. En we moesten steeds terug naar de kern van het evangelie. Hij is voor jou gestorven. God houdt van ons. En dat heeft vrijheid gebracht. Dat heeft wel even geduurd, hè? Maar uiteindelijk kwam de vrijheid. En die aanklacht, die was soms gewoon zichtbaar. En het kwam heel sneaky. Soms van mensen die heel dichtbij stonden met een paar opmerkingen. Dus wat doet die duivel? Hij houdt je eerst een wet voor. Hij zegt, hier moet je aan voldoen. En vervolgens lukt het je niet en dan had hij je aanklagen. Smerige tactiek. Maar er is goed nieuws. Jezus heeft de duivel ontwapend. Zijn wapen is afgenomen. Dus er is een andere optie. Kijk, dit is wat het woord van God zegt. Er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Dus God zelf zegt, we zijn vrijgekocht. God zelf zegt, er is geen veroordeling meer. Hij doet precies het tegenovergestelde. Hij spreekt ons vrij. De duivel komt met aanklacht, zegt, je bent niet vrij, je bent nog niet goed genoeg, je hebt nog zonde. Maar God zegt, je bent vrij. Geen veroordeling meer. Ik heb het betaald. Het is niet in jou dat jij het moet verdienen. Het is niet door jouw rechtvaardige daden. Maar het is door het offer van Jezus. En hoe simpel die waarheid ook is, we hebben het steeds nodig dat dat opnieuw tegen ons gezegd wordt. Want heel deze wereld is vol van een systeem waarin wij beloond worden op prestatie. Dit is voor de wereld onbekend. Dit kent de wereld niet. De genade die je vrijheid kan krijgen door geloof in Jezus. Dus wat doe je eigenlijk op het moment dat je die waarheid van God boven je gevoel zet, boven die aanklacht, boven de mening van anderen? Dan doe je dit. We breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus wij hebben zelf een actieve rol in deze strijd. Wij moeten iets doen. Dat kan God dus niet voor ons doen. Dus we kunnen niet straks bidden voor mensen die hier last van hebben en dat het weg zal gaan, want het gaat niet weg. Dit is iets wat je zelf moet doen. Je moet zelf gaan herkennen welke gedachten komen er binnen, welke aanklacht, welke wet probeer ik weer te volgen. En dan moet je die gedachten gevangen nemen. En dan moet je aan Jezus vragen, Heer, is dit volgens uw woord? Is dit volgens uw wil? Is dit wat u voor mij heeft? En dan kunnen we die teksten als Romeinen 8, die ik net heb laten zien, gebruiken om te zeggen, er is nu geen veroordeling meer. Een paar weken terug had ik behoorlijk wat moeite. Ik was aan het worstelen met mezelf. En ik zei tegen Marleen, ik moet echt even op de bank gaan liggen. En eventjes gaan bidden en even stil worden, want het gaat niet zo lekker. En Marleen was naar boven gegaan, de kinderen lagen op bed. Het eerste wat Jezus zei, er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Het eerste wat hij zei, was om die leugen van aanklacht te verbreken die ongemerkt was hij binnengekomen. Ongemerkt zat ik er weer onder. Onder die wet. Onder die aanklacht. En ik had het weer nodig om van hem te horen. Chris, je bent vrij. Er is geen veroordeling meer. Maar je gelooft. En door jouw geloof word je gerechtvaardigd. Deze tekst. Eigenlijk heeft Gilles net iets gelezen wat er erg op lijkt. Hij las in Romeinen 12 vers 2. Dat we ons verstand, ons denken moeten vernieuwen. Dat is hetzelfde principe. We moeten gedachten nemen, onze manier van denken, moeten we toetsen aan het woord van God. En als we ontdekken van, hey, wacht eens even, als Jezus over mij zegt, ik ben vrijgekocht, de prijs is betaald, je bent mijn geliefde zoon, ik heb een plan voor jou, dan elke gedachte die zegt dat het niet zo is, is een leugen. Dus als er een gedachte naar mij komt van, tja, plan van God. Ik zie er nog niet veel van in mijn leven. Ik probeer het wel. Ik heb dan een kring. En ja, die moment heb ik wel. Als dat die gedachte zo komt. En dat die probeert neer te halen. Zeg, nee, wacht even. God heeft een plan voor mij. Er is een hoopvolle toekomst voor mij. En je pakt het woord van God. En je proclameert het als waarheid. En die zet je boven de gedachten die je zelf hebt. Of die de duivel je probeert in te geven. Het is hetzelfde principe. De gedachten gevangen nemen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dat is ook het woord van God. Het woord van God maakt vrij, toch? De waarheid maakt toch vrij? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? Niemand. God is het die rechtvaardigt. Maar hij doet het wel, hè? Die duivel. Die probeert het wel, hè? Met aanklacht. Die beschuldigingen inbrengen. Dan komt hij weer met zijn stok. En hup, bam, weer de beschuldigingen. En dit doe je niet goed. En daar is de wet weer. Maar dan moeten wij goed bedenken dat hij ontwapend is. Hij heeft geen recht meer om die stok op te pakken. En dat wapen te gebruiken. Hij heeft geen recht meer, want God zegt, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want God is het die rechtvaardigt. We zijn rechtvaardig. Dat is onze identiteit. We zijn heilig, rechtvaardig, puur, zuiver. Ik zal nog een voorbeeld geven. Ik heb even getwijfeld of ik het moest delen. Maar ik heb een periode in mijn leven, net nadat ik tot bekering was gekomen, worstel ik nog steeds met een pornoverslaving. Het is niet leuk om te zeggen, maar het was zo. En wat mij heeft vrijgemaakt van die verslaving, is de genade van Jezus. En hoe is dat gegaan? Elke keer als ik die zonde had gedaan. Elke keer als daarna, dat is wat ik net vertelde. Hè? Eerst verleidt de duivel je tot zonde. Dan legt hij de wet naast je neer. En dan zegt hij, zie je, slechterik. Je zondaar. Dat is wat er elke keer gebeurde. En ik zat gevangen daaronder. We waren gevangen onder de wet, zegt die tekst net. En wat ik moest doen, was elke keer op het moment dat die zonde was gebeurd, dat ik God ging danken voor vergeving en genade. En dat ging zo in tegen mijn gevoel. Want ik voelde me niet puur, en ik voelde me niet heilig, en ik voelde me niet rechtvaardig, en ik voelde me zeker niet zuiver en rein. Maar toch was het de waarheid van Gods woord. En dat ben ik blijven doen. En ik heb elke keer die aanklacht gevangen genomen. En gezegd, dit is aanklacht. Dit is geen waarheid. En soms deed ik het meestal onder tranen. Want er gebeurde van alles in mijn gevoel. Maar die heeft me helemaal vrijgemaakt. Die heeft me helemaal vrijgemaakt. En dan kan je leven in vrijheid. En dan zeg je, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Niemand. Rot op, Satan. Dat is leuk om te zeggen. Ja, onze kinderen die, daar moet ik even aan denken, die vinden het leuk om de grens op te zoeken, zoals waarschijnlijk elk kind. Dus mama, je hebt dikke billen. Papa, je hebt dikke billen. Dus wij zeiden, jongens, stop daar nou eens mee. Maar dat luisteren natuurlijk niet, maar om nu dat is iets verzonnen. De duivel, je hebt dikke billen, Ja, daar hebben we niks van gezegd. Ik zei, ja, is goed. Zeg maar, hopla. Niet papa, niet mama, de duivel is goed. Ja. Dat is leuk. We mogen weten wie we zijn. We hebben autoriteit gekregen van God. Niet omdat wij rechtvaardig zijn. Niet omdat wij zo geweldig autoritair of vol autoriteit zijn. Maar Jezus in ons, de hoop op heerlijkheid. De Heilige Geest in ons. Maakt die krachtig. Paulus behandelt 3 keer de vraag, of 4 keer, weet ik even niet meer zeker. Moeten we dan niks meer doen? Is er dan geen wet meer? Is het dan gewoon maar vrijheid leven? Vrijheid, blijheid, hoe noemen ze dat? En eigenlijk zou dat die vraag, dat zou eigenlijk een logische vraag moeten zijn op een ware evangelieverkondiging. Want het evangelie is, hij heeft de prijs betaald. We zijn niet meer onder de wet, we zijn nu onder de genade. We hoeven het niet meer zelf te doen, want hij heeft het gedaan. En dan zou de vraag eigenlijk moeten zijn, nou, wat moeten wij dan nog doen? Dan zijn we vrij, heerlijk, we kunnen alles doen wat we willen. En dan zegt hij op een gegeven moment volstrekt niet. Wacht, hoe staat het er ook weer? Zal de zonde daarom toenemen? Ja. Paulus zegt volstrekt niet. Het is niet zo dat omdat we nu vrij zijn, dat we maar alles kunnen doen wat we willen doen. Het is heel simpel. Wees niemand iets schuldigs dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dus het antwoord van God op de schijnbare leegte die lijkt ontstaan omdat de wet wegvalt, is gewoon heb lief. Leef door de Heilige Geest. Hij zal je leren hoe het werkt. Hij zal je leren wanneer je vergeving moet vragen. Hij zal je leren hoe je nederig moet zijn, hoe je dienend kan zijn, hoe je kan doen wat in Gods hart is. Want je bent een nieuwe schepping. Die oude natuur is weg. We zijn niet meer geneigd tot alle kwaad. Dat is wat ik geleerd heb vroeger. Maar we zijn niet meer geneigd tot alle kwaad. Als de Heilige Geest in mij woont en de vrucht van de Geest is in mij, dan wil die naar buiten. En dan zal ik een verlangen krijgen. Een verlangen om mensen te bereiken met goede nieuws. Om mensen te bereiken met evangelie. Om mensen te bereiken met liefde. Gewoon voor ze te zijn als ze het moeilijk hebben. En dat is een groeiproces, omdat we ons denken moeten vernieuwen. En die verantwoordelijkheid hebben we wel. Ik moet denken aan die tekst. Even denken. Laat die vrijheid die wij gekregen hebben dan geen aanleiding te zijn om in het vlees dingen te gaan doen. Maar laten we elkaar dienen in liefde, staat er. Laten we elkaar dienen in liefde. Dat is de simpele oplossing die God heeft bedacht. Dien elkaar in liefde. Door de kracht van de Heilige Geest. En weet dat je, als Satan naar je toe komt met aanklacht, dat hij ontwapend is. Maar als hij ons nog kan verleiden om in die wet mindset te komen, dan heeft hij ons. Hij had mij. Ik was al bekeerd. Ik had al een nieuw hart ontvangen. Maar hij had me nog, omdat ik onder die wet zat en dacht. Maar als hij ontwapend is en we gaan staan in die vrijheid die we hebben ontvangen, dan zal die vrijheid steeds meer manifest worden in ons leven. Het zal steeds duidelijker worden dat we inderdaad vrij zijn. Dus dat is eigenlijk het huiswerk voor de komende tijd. Om gedachten krijgsgevangen te nemen en die te onderwerpen aan de heerschappij van Jezus. Hoe doen we dat? Door zijn woord. Door te onderscheiden, is het van God, is het van mezelf of is het van de duivel? Satan is ontwapend, we zijn vrij van de wet en we zijn gerechtvaardigd door geloof in Jezus. Amen.